Goedemorgen. Ik heb gisteren iets verteld over de gestalte van Kuan Yin in verband met het boek, dus voor de mensen die er gisteren niet bij waren, het boek van Norman Fisher, een zenmeester uit Amerika, die een boek schreef, Opening to You, om die diepste werkelijkheid, die normaal in het boeddhisme niet aangesproken wordt als een jij, een gij, een u, dat toch ook zijn plaats krijgt. En ik heb toen onder andere verwezen in de teksten die bestaan van Kuan Yin. Ik kan iedereen dat boek Opening to You aanraden, ook omdat hij zo nadrukkelijk bevestigt, vraagteken stelt bij het aanwezig zijn van compassie, of dat zo vanzelfsprekend altijd het gevolg is van meditatie en van deze weg. Nee, dat is iets, dat is een eigen grote diepte die ontdekt moet worden en die ook in de geschiedenis van het boeddhisme pas later steeds nieuwe accenten kreeg. Ook in onze tijd nog steeds. Maar ik zou daar dus in verband daarmee verder willen gaan, naar aanleiding van de tweede tekst die wij zingen, waarin dat onuitsprekelijke een jij wordt genoemd. Dus opening to you, in de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Ik hoop dat we vanmiddag gaan zingen. Het is voor mij een hele bijzondere hymne. Het was de eerste tekst die ik ontdekte toen ik was net benoemd in Leuven, toen ik daar op vakantie ging in Frankrijk en een boek meenam over het boeddhisme. En ik had dat maar meegenomen om iets te lezen. Omdat Fortman mij gezegd had, verdiep je daar ook in. En dat was Buddhist Scriptures. En ik pakte het mee en ik sloeg het open. En precies deze tekst met het accent op grenzeloze compassie en vooral het vrouwelijke gelaat van het onuitsprekelijke. Ik heb daar zal ik dadelijk wel over vertellen, mijn doctoraat over gemaakt. Over die gestalte in de Russische literatuur, wijsheid voorbij alle wijsheid, daar ga ik dus vandaag over praten. Maar ik zou een heel iets aparts willen vertellen over die samenhang en hoe dat blijkbaar hier bij ons hoort en op onze weg komt. Ik moet ook zeggen, ik ben heel dankbaar dat er hier iemand is die een boek aan het schrijven is. Dat gaat toch lukken, hè? Over de wijsheid voorbij alle wijsheid. Ik zal je pushen. Ja, onder stevige druk zetten. Maar dat doe je vanzelf en ik ben daar heel blij om wat ik gelezen heb. Dat is fijn. Maar er is iets bijzonders. Deze tekst is zeker in de Japanse zen niet bekend. Hij staat in het boek van Konzen. Hij wordt geciteerd in veel Chinese kloosters. Maar voor de rest is het onbekend. Onbekend. Maar ik kreeg toen ik daar een keer over sprak met iemand van het klooster van Shinryu Suzuki, dat weet u, van Zen Mind, Beginner's Mind, toen kreeg ik een tekst die zei, ja, de abdis daar, Linda Kutz, heeft een prachtige tekst over de wijsheid voorbij alle wijsheid, en die wordt nu ook geciteerd. Dus in de kloosters van Shinryu Suzuki, San Francisco Zen Center, Green Gulch, en dat derde, ben ik even de naam van kwijt, Tessahara, daar wordt dat gezongen. Eén van die teksten. Juist om het vrouwelijke aspect te benadrukken. Het is niet voor niks dat een abdis dat daarin voert. Hè. En ik heb haar dus geschreven. Ik vond het ontzettend boeiend, ik heb haar geschreven. We hebben een hele tijd gecorrespondeerd. Zij heeft de teksten opgestuurd die wij citeren. Ik heb haar verteld dat wij ook die hele litanie aan het maken waren van alle vrouwen in de Chinese Rinzai-chan. En zij waren bezig met de Soto-chan in China. En over en weer met de correspondentie zei dus, ja, wij hebben hier ook een beeld. Dat is van Tara, om het vrouwelijke ook met een beeld uit te drukken naast die mannelijke boeddha enzovoort. En toen heb ik geschreven, wel, er is een prachtig Indonesisch beeld, boeddhistisch, uit de 14e eeuw, 13e eeuw, 12e eeuw. Dat staat in foto in mijn boek, Meer dan een mens kan doen. Weet je, daar staat een foto binnenin. Dat is Prajnaparamita. Dat geldt als het mooiste beeld, mooiste kunstwerk uit heel de boeddhistische kunst. Het is een prachtig beeld. Wel, Ik heb het daar geschreven, dat ik daar foto's van had en een replica van had. Ze had er nog nooit van gehoord. En of ze daar een foto van kon krijgen. En ik stuur een foto op. En hartelijk dank enzovoort. Ze zijn heel erg blij mee en we gaan verder. Dat is punt 1. Een paar maanden later gaat Louise met haar man naar Indonesië. En natuurlijk naar Bali, waar zij al 20 keer geloof ik geweest zijn. En naar de beroemdste Balinese kunstenaar om voor onze Mahakaruna een beeld te maken. Dit beeld wat daar staat. Ja, kon je. Dus het was al eentje daar gemaakt, dus dit was de tweede. En besteld. En Leo, haar man en zij staan daar. Leo is inmiddels overleden. Dat is in de tijd mijn rechterhand. En wat zien zij daar op de tafel van de kunstenaar liggen? Liggen? Sorry. De foto die ik opgestuurd heb. Want daar was iemand die zei, je moet een beeld laten maken in Bali door die en die kunstenaar. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb ook niet verteld dat wij een beeld... Maar daar lag hij. En dat vind ik een wonder. Ja, wij komen... Louise komt ons beeld halen en daar ligt de foto die ik opgestuurd heb. Nou, dat is toch een teken van de hemel dat het zo hoort. Dus daarom wil ik er ook extra bij stilstaan. Het is van heel groot belang dat die tekst er is. Niet alleen omdat wij hem zingen en omdat hij dus ontdekt wordt in de kloosters van Shinryu Suzuki en langzamerhand meer. Het is een uitdrukking van, ja, van wat Masao Abe en anderen ooit gezegd hebben, zoals de diepste religieuze symbolische expressie in het Westen de Vader is, God de Vader, God de Zoon, de Heilige Geest, ook de Heer die levend maakt. Zo is het in het Oosten, is dat de moedergestalte, de vrouwengestalte. Compassie, Kuan Yin, wijsheid, Prajnaparamita. En dat is belangrijk, niet dat het een beter is dan een ander, en ook niet, dat wil ik erbij zeggen, wij zingen die tekst ook niet, en het is dus ook niet belangrijk om nou naast een soort vadergod ineens een moedergod tevoorschijn te toveren uit het boeddhisme. Dat juist niet, dat hoop ik duidelijk te maken. Want die tekst drukt wezenlijk iets anders uit dan het godsbegrip in het Westen. En het is altijd een punt van discussie geweest op de internationale conferenties. Boeddhisme, christendom, en ik heb verteld, ik ben daar verschillende keren in met Stockholm daarbij geweest en in de Tiltenberg een keer of 5. Als er dan, laat ik zeggen, een beetje pittig gepraat werd, dan was toch het verwijt van boeddhisten aan christenen. Ik zeg het met de woorden van Masao Abe, maar die sprak dus Engels. Yes, it's very beautiful, but it's too dualistic. Het is te dualistisch. Die hele taal. Hè? God en schepping. Hetzelfde wat trouwens Fortman zegt. Han Fortman, die in het Westen, als vergelijkend cultuurpsycholoog, de eerste was die het boeddhisme bekend maakte en vooral dat zag, dit aspect. Hè, dat er een grote kloof ontstaan is overal waar mensen denken, ook in het Oosten. Daar zijn de mensen echt niet beter. Maar daar is als weg duidelijker bewaard gebleven dat we eraan voorbij moeten. En hier bij ons is de theologie, zegt hij, ook doordrenkt door dualistische begrippen. Hè, met verklaren. Niet voor niets. Ja, ik zal er even iets Russisch bij halen. Russen noemden in de 19e eeuw de westerse theologie de theologie van de propteria quodnost. Daarom omdat. Waarom is God mens geworden? Wel, ik zal het u even vertellen. Daarom omdat. Alles uitleggen. En dat moest doorbroken worden. En omgekeerd zeiden de christenen op die conferenties tegen Masao Abe, ach, dat boeddhisme is too monistic. Too monistic. Ja, zei dan, you are too dualistic. Yeah, but you are too monistic. Yes, yes, zei hij, dan lachte hij. Maar het is een feit, toen zei hij er iets zo belangrijks bij, we cannot discuss about it, wij moeten het doorleven. Wij moeten dat existentieel doorleven als, zegt hij, een onmogelijke vraag, een koan. Je kunt niet zeggen, jij hebt gelijk en jij, of we mengen het een beetje, dat moet doorleefd worden en dat moet ontdekt worden. En, zegt hij erbij, het is het kernprobleem van alle religies, ook van boeddhisme. Want het boeddhisme, misschien zingen wij die tekst, die kent ook de Tzu Fungchi, de Sandokai, de tekst van de eenheid en de veelheid. Dat is een poging, Het is ook maar een poging, het wordt daar niet verklaard, een poging om duidelijk te maken dat we met allebei de polen van het mysterie moeten leven. Het ene en het vele. Dat zult u vanmiddag horen. En in diezelfde tekst staat ook, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Nou, dat is nou precies eigenlijk een vinger die ernaar wijst. Je kunt het niet verklaren. Verklaren betekent, ik kan een oorzaak aanwijzen en een gevolg. Maar oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Je kunt die bron ook niet aanwijzen. Die moet je existentieel ontdekken. En vandaar dat die tekst die dat allemaal opsomt, al die vele dingen en het ene, allebei, dat die eindigt met met een oproep om je daarmee in de praktijk van het zitten, van de stilte, van het zwijgen, van het opengaan, van het openstaan voor die diepste ommekeer, metanoia, bekering, parafriti, waar het om gaat. Alleen dan. Dus het is niet te verklaren, ook niet met het verhaaltje van mij. Het is eigenlijk fundamenteel een onmogelijke vraag. Maar nogmaals, zei toen Basso Abbi op die conferentie steeds, elk religie kent deze valkuil. En het Westen kent het helemaal. In mijn boekje Kloppen waar geen poort is, staat op het einde een stuk van Shestov over Plotinus. Ik weet niet of u dat gelezen heeft. Plotinus was een theoloog, een filosoof, met mystieke ervaringen, die wist dat uiteindelijk alles één was en tegelijk wist dat alles veel was. Hij is kai polloi, het ene en het vele. Dezelfde titel voor een van zijn werken die je vindt in onze Sandokai, in de tekst die wij citeren. Zo diep zit dat erin. En nogmaals, als je iets wat doorleefd moet worden, waar je maar op moet botsen en waar je maar met je eigen hart mee in het reinen moet komen. En tegen die achtergrond kun je deze tekst zien, die wij vanmiddag gaan zingen over de Prajnaparamita. Want daar wordt niet zonder meer gezegd van, nou, hier heb je nou eens een mooie vrouwelijke god, doe het daar maar verder mee. Maar de hele tekst is precies één raadsel, één koan, één tegenstrijdigheid. En daar wordt ook gezegd, ze heeft 1000 gelaten of 10.000 gelaten. En toch kun je het op geen enkele manier uitdrukken. En toch hebben wij niets anders dan woorden. En juist daarom is die tekst zo belangrijk. Dat is een mystieke tekst. Het is niet een leertekst. Het is echt een mystieke tekst. Het is stamelen. En de tekst lijkt veel op mystieke teksten uit het Oosters christendom. Gregorius Nazianze, als ik me goed heb, of Gregorius van Nyssa, een van die twee, heeft een tekst geschreven, ode aan God of zo, met bijna dezelfde verwoordingen, dezelfde tegenstrijdigheden. Simeon de nieuwe theoloog en Pseudo Dionysius de Areopagiet, twee grote Oosterse theologen, worden door Massou Abbe aangehaald als hij spreekt over de overeenkomsten. De verschillen praat hij ook over, maar over de eenkomsten. Beide vertolken de diepste werkelijkheid op deze manier, zoals dat staat in de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid. Alleen heeft het daar in het Oosten een vrouwelijk gelaat, hè, dat is allereerst de moeder. En dat is in het Westen, is dat in die tekst van Gregorius van Nyssa, ja, daar wordt niet eens eigenlijk over gesproken, maar het zijn dezelfde uitdrukkingen. En Simeon de Nieuwe Theoloog, dezelfde uitdrukkingen. Dat is zo opvallend dat ze dus echt gebruikt worden door Massou Abbe naast een tekst van de Boeddha om duidelijk te maken wat dat onuitsprekelijke is. Een van de weinige keren dat hij daarover spreekt. Het is niet dit enzovoorts. En dat hij toch eindigt met, er is o monniken, er is o monniken, het ongeborene, het onsterfelijke, het onvergankelijke. Was het er niet, dan zou er geen uitweg zijn. Ja, maar eerst wordt het heel erg, bijna als je de Hartsoetra alles ontkent. Wel, deze tekst in het Oosten is een weerslag van deze ervaringen. En tegelijk heeft hij, laat ik zeggen, dat wat ik gisteren noemde, dat devotioneel karakter, dat beantwoorden aan die vraag opening to you, die zo centraal staat in de dialoog ook tussen boeddhisme en christendom. Maar Alles bij elkaar tot nu toe lijkt het toch een tekst die apart staat. Dit is uit het boeddhisme, een of andere tekst en zo. En het heeft dan iets met eenheid en veelheid te maken. Maar hij staat niet zo apart. En daar zou ik iets over willen zeggen. Ten eerste, het Oude Testament kent ook in de geschriften van de wijsheid dezezelfde archetypische uitdrukking. Hè? De wijsheid die al van de aanvang van de schepping aanwezig is bij God. En daarmee het is stamelen. Maar de enkelingen, Rita Gross bijvoorbeeld. Rita Gross is een theologe, maar ook een boeddholoog, die wel geschreven heeft over deze hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Zij wijst er, ook als anderen, op de diepe overeenkomsten die er zijn. Of het dezelfde diepe oer-intuïtie is van de mens om, als het gaat om dat uiteindelijke, het ook zo uit te drukken. En vooral met het accent, wat dan steeds benadrukt, op de diepere verbondenheid van dat onuitsprekelijke met het gewone hier. Want nogmaals, Hans Fortman heeft er nadrukkelijk over geschreven, het grote gevaar van, hij noemt het dan, van hoog en laag, God en schepping, ziel en lichaam, geest en stof, ja, hemel en hel, engel en duivel, dat dualisme. Terwijl het veel dieper allemaal samenhangt. Ook in de Russische theologie is bijvoorbeeld het goddelijke altijd veel meer verbonden met het aardse. En toen ik bij Fortman dan studeerde aan mijn doctoraat, hij kende die Russische teksten niet, maar het was zijn hoofdthema. Zijn hoofdthema was dat vooral door de wetenschap en door het denken, is dat bij wijze van spreken uit ons blikveld gekomen. De wereld is ontzield geraakt, maar ze is wezenlijk goddelijk. Doortrokken van het goddelijke, of doortrokken van, zeg maar, Boeddha-natuur. Alles heeft de Boeddha-natuur, of Dogen zegt het nog sterker, alles is Boeddha-natuur. Dus het bestaat in het Westen ook. Met teksten die daarop lijken. En bovendien, heel de geschiedenis van het Westen is, naast dat klassieke beeld van God dat mannelijk is, altijd die ontdekking geweest, zeg maar, zo wordt het vaak ook nu, de openbaring geweest door mensen van dat wat uitgedrukt wordt in de hymne van de wijsheid, voorbij alle wijsheid, en in de oud-testamentaire Sophia. En dat is al gebeurd in de tijd van de gnostiek, zijn daar prachtige teksten over. U kent Nag Hammadi schriften misschien, kent iemand wel. Daar is één tekst bij, ik heb hem ooit aan Massou Abbe gegeven, die was er heel erg van. Die kende hem niet, maar die herkende dat onmiddellijk, want daar komen al die tegenstellingen bij elkaar. En daar spreekt, net als in het Oude Testament, spreekt die wijsheid voorbij alle uit, wijsheid zich uit als een ik. Dat is de manier van schrijven in het Oude Testament. En ook in die Nag Hammadi tekst spreekt die wijsheid voorbij alle wijsheid zich uit en brengt alle tegenstellingen samen. Misschien kent u de woorden, want ik citeer ze soort elke avond als een soort gebed, ook omdat ik het zo ontroerend vind. Een paar regels, want ik ben de... Het is een tekst van de eerste of tweede eeuw voor Christus. Zo oud al. Ter bronter heet die in het Grieks. De bliksem. Als een blikseminslag zo. Want ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de geëerde en de verachte. Ik ben de hoer en de heilige. Ik ben de vrouw en de maagd. Ik ben de onvruchtbare. Maar ontelbaar zijn mijn kinderen. En dan de twee laatste prachtige. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. Dezelfde woorden komen voor in de hymne aan de wijsheid. De stilte die onbegrijpelijk is. Onuitsprekelijk. En ik ben tegelijk ook het uitspreken van mijn naam. Ook het uitspreken van mijn naam. Daarin ben ik aanwezig. Dus het is nooit daarboven en daarbuiten. Het is die eenheid. En verder later in de geschiedenis is dat ook in het westers christendom telkens opnieuw opgedoken. In de middeleeuwen, Hildegard van Bingen, die u misschien kent, een Benedictines en een mystica, die muziek maakte, die gedichten maakte, filosofie, theologie, die onderhand van alles deed. Dat is echt een duizendpoot op dit gebied. Prachtige hymnen schreef, over de wijsheid voorbij alle wijsheid. Ontroerend. En als u ze naast elkaar legt, herkent u heel veel van wat wij zingen in de hymne. Zo diep. Dus het leefde. En af en toe duikt het op tegen de stroom in. En later was dat Tauler, een Benedictijn, een Dominicaan uit de tijd van Eckhart, die ook daar, die wordt wel genoemd de heraut van het eeuwig vrouwelijke, omdat voor hem dat ook bijna spontaan kwam. En dan in Engeland de mystica Juliana van Norwich, die steeds spreekt over het vrouwelijk gelaat van God. En dan vooral Jacob Boehme. Jacob Boehme is een mysticus, een protestants mysticus, die beschrijft hoe moeizaam en pijnlijk en wanhopig zijn zoektocht was naar God. Zo noemt hij dat, een zoektocht naar God om te ontdekken. Hij zegt, ik verloor God, letterlijk zo, en ik vond het eeuwig vrouwelijke. En ik vond daarin God. En dan ontstaan bijna spontaan, dat is mystieke ervaring, zijn hymne. Met dezelfde kleur als van Juliana van Norwich en van Hildegard van Bingen. En van het Oude Testament en van de tekst die wij zingen. Dus ineens krijgt die tekst een samenhang waardoor die veel meer gaat leven. Ja, het is niet meer zoiets uit een Oosterse cultuur en wij zijn ook toevallig boeddhisten. Of wij zijn dat voor een stuk toch en wij doen het ook. Het is zo algemeen telkens opduikend. En in Rusland was dat Vladimir Solovyov. Een beetje de bekendste filosoof. Ik denk dat de meesten de naam wel kennen. Overigens zeer interessant dat hij orthodox was en wilde blijven, Russisch orthodox, en tegelijk katholiek wilde blijven. Maar eigenlijk was hij veel meer, want zijn diepste inspiratie was de Sophia. Hij heeft zijn belangrijkste werken en zijn mooiste gedicht geschreven over deze ontdekking van zijn hart, van de Sophia. En hij heeft er prachtige gedichten over geschreven, waarbij hij dat als het ware heel diep heeft ervaren. Overigens vind ik het zo prachtig dat hij er met humor over schrijft. Hij schrijft dat hij in een bibliotheek zit en wat er dan met hem innerlijk gebeurde. En dan zegt hij er steeds bij, maar neem het wel cum grano salis. Neem mijn woorden met een korreltje zout, want het is niet uit te drukken. En gelukkig heeft hij humor. En zo heeft hij dat een keer gehad in de woestijn en nog een keer in een op verschillende in een kerk. En het is de grondslag geworden van zijn religieuze beleving en van al zijn werken. En daarna, ook in Rusland, dichters die dat spontaan, niet door Solovyov, spontaan ontdekten. De dichter waarover ik mijn doctoraat maakte. Dus de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, was 1958. Ja, meer dan een halve eeuw geleden. En ik was ondersteboven toen ik het las. Ik verwachtte dat niet, ik wilde een doctoraat maken en ik wilde zo een dichter. En ik begon te lezen en ik dacht, dat is het. Dat is het. En in mijn boek over Kuan Yin, dat overigens niet alleen over Kuan Yin, maar hier ook over gaat, waar ik nu over praat, daar noem ik hem uitvoerig, want hij beschrijft authentiek, net als Jacob Boehme bijvoorbeeld, en Hildegard van Bingen, wat het voor hem betekende. Hoe levend het is. Ja, en met soms dezelfde woorden. Hij zegt ook, het is het enige waaruit ik religieus heb kunnen leven. Zo werkelijk is het. En dan nog verder, in onze tijd, ook hier. Allereerst een auteur waar u het misschien helemaal niet van verwacht en waarvan u de boeken gelezen heeft, Teilhard de Chardin. Wie heeft iets van Teilhard de Chardin gelezen? Het verschijnsel mens, le phénomène humain. Hè? Nou, ik heb dat toen ook gelezen in de tijd dat ik met mijn doctoraat bezig was. En toen hadden we veel contact met een prof, een katholieke prof, die heel erg links was en geïnteresseerd in het marxisme en in het communisme. Ik ben zijn naam kwijt. Wie?
Luipen.
Nee, ja, die, nee.
Leonardo Boff.
Nee, die wou ik ook noemen, ja. Nee, ik kan er niet op komen, toen wist ik het zo, maar doet er niet toe. Maar Teilhard de Chardin, die geprobeerd heeft wetenschap en religie eigentijds bij elkaar te brengen, dus ja, ik zou dan, ik hoop dat André het dadelijk allemaal ook vertelt aan de monniken in het Engels, maar die heeft echt een poging gedaan om wat de wetenschap ontdekt op gebied van evolutie, op gebied van de oneindigheid van het universum, op gebied van de menswording, hè, en de afstamming uit het andere leven. Een totaal nieuw perspectief en daarin het verschijnsel mens. En dan schrijft hij ook bijvoorbeeld een prachtig boek waarbij iets als eucharistie, waarbij al wat denken aan een altaar en een consecratie en daar het gefluister van een priester met hooguit een misdienaar erbij. Hij beschrijft dat ergens op een prachtige manier la messe sur la terre. Heel de aarde als één altaar, als één eucharistieviering. Een prachtige uitdrukking, want je vindt dat ook bij een ander waar je er niet van verwacht, Pessoa. Pessoa heeft zo'nzelfde uitdrukking over dat heel het universum één grote eucharistieviering is. Wel nu, Teilhard heeft een boek geschreven, en L'éternel féminin dans le temps de la guerre. Hij heeft het dus in de oorlog geschreven, in een moment van waarvan hij voelde dat alles stuk brak wat onze cultuur kende, dat er iets totaal nieuws moest komen. Iets open. En dan schrijft hij een boek over deze ontdekking. Over de Sophia. Uit het Oude Testament. Maar eigentijds. Vanuit zijn visie. Le phénomène humain. Het verschijnsel mens in de nieuwe tijd. In dat oneindige perspectief. En dat is zo'n indrukwekkend boek. U zou het moeten lezen. Want hij probeert eigentijds daarin te formuleren wat in alle teksten staat over de wijsheid en over de noodzaak. Juist zegt hij, net als Hans Fortman, net als Guardini, een grote theoloog en cultuurfilosoof en een religieus mens, om die dualiteit die heel gauw ontstaat bij elkaar te brengen. Daar is God, daar is de schepping, maar het is één, ook één, ook één. Het is het allebei. En dat moet doorleefd worden. Dat is niet te verklaren. Dat lijkt een paradox, zoals elke koan het is. Dat moet doorleefd worden. En dan schrijft hij ook nog een hymne. Daar wil ik een stukje van voorlezen. Ik heb dat meegenomen. Een stuk van die hymne. Teilhard de Chardin. Eigentijds. Een man die midden in de wetenschap staat. Die vernieuwing wil. Die belangrijk is. En die het formuleert. En ik... Nou ja, ik hoop natuurlijk dat als wij die hymne zingen, dat het dus niet langer iets exotisch blijft. Zo dichtbij, hè. Zij spreekt net als in het Oude Testament, hè. Ik ben de band die de grondvesten van het universum samenhoudt. Dus ik ben dat wat alles gescheiden is, de grondvesten van het universum. En God en schepping. Tweede regel. Ik bevind mij tussen God en aarde. En in God en aarde. Het is geen prachtige beeld dan die verbinding. Om die dualiteit te doorbreken. Het is ook stamelen. Hij is mysticus. Ik ben het veld van wederzijdse aantrekkingskracht. Tussen God en aarde. Van wederzijdse betrokkenheid. Van liefde. Ik breng beide God en schepping samen in een hartstochtelijke vereniging. Dat is ook prachtig, hè? Niet lieftallig of braaf, maar met passie. Hè? Zonder passie geen verlichting, zei IQ. Dat is toch prachtig? Ja, dat hoor je toch weinig. Ja, de mystici doen dat wel, die praten er wel. In een hartstochtelijke vereniging, hè, waar de vonken van afspringen. Ik ben de schoonheid die heel het universum doordringt. Ik ben straling waardoor alles tot bestaan komt. Waarin alles trilt van leven. Dus ik ben de straling waarin alles oplicht. Het is bijna als de Heilige Geest, hè? Zo van die alles levend maakt. In het Russisch is een van de grote gebeden van de Heilige Geest. Vivificans in het Latijn, maar is het ook. Die overal is en alles tot vervulling brengt en alles doordringt. En dan gaat het nog verder. Ik open de deur tot het hart van de schepping. Teilhard, hè? Ik ben de nooit verwelkende schoonheid van toekomstige tijden. En dan, ik zal altijd voortgaan mijzelf verder en dieper te ontsluiten. Dus Altijd opnieuw zijn er nieuwe openbaringen. Zijn er nieuwe profetieën. Het lijkt soms, zeker in het christendom, de laatste profeet, in de islam is dat Mohammed, bij ons is dat toch Christus. Maar alle tijden zijn toch profetisch, ook onze tijd. Daar zal ik dadelijk op terugkomen in verband met nog iemand die hierover praat. En tenslotte, de laatste regel van die hymne van Thea de Chardin. Ik ben het eeuwig vrouwelijke. En of het nou Thea is, of dat het onze hymne is, of dat het Lao Tse is, he, Tao Te King, Tao Te Ching, van Lao Tse, waar ook, ik geloof in het 20e hoofdstuk, wat ik het ontroerendste vind, want het is het meest deemoedige en het meest overgave, zo van, ik zwerf ook maar rond als een blad, iedereen schijnt het te weten, maar ik niet, ik ben als een golf op de zee, ik weet niet, ik bezit niks. En dan eindigt het, ik vertrouw mij toe aan de grote moeder. Zoals heel het Taoïsme dat beeld kent van het eeuwig vrouwelijke als grond van het bestaan. En dan hier een eigen tijdse tijd. Ja, en dan is er nog één, daar wil ik mee eindigen. Leonardo Boff. Ik weet niet of u die kent, dat is zo'n beetje de bekendste bevrijdingstheoloog. De Rome veroordeeld om zijn stellingname, om zijn socialistische overtuigingen en zijn betrokkenheid bij bevrijding, maar ook de gewone bevrijding van de paupers en vooral van de situatie van de vrouw in de derde wereld. En ook hij schrijft een boek met bijna dezelfde titel. Het moederlijke, the maternal face of God. Het moederlijke gelaat van God. En dan het eeuwig vrouwelijke in haar toepassingen. En veel meer nog dan Thea de Chardin is het betrokken op de concrete situatie, op de concrete noden. Natuurlijk, hij spreekt over de Heilige Geest als een vrouwelijke archetype, maar hij spreekt vooral over de bevrijding, de concrete bevrijding van vrouwen overal ter wereld. En over de achterstand, ook in het religieuze, op alle gebieden die vrouwen nog hebben in te halen. En dat maakt zijn boek zo indrukwekkend. Dat maakt het zo eigentijds. Ik ken geen boek over, laat ik maar zeggen, de wijsheid voorbij alle wijsheid, waarbij het zo geworteld is in het gewone leven van alle dag en geladen met compassie. En dan onderstreept hij ook nog, het is niet een eigenschap van God, het is een van de manifestaties van God zelf. Het is werkelijk openbaring die doorgaat. En dan sluit het aan dus bij Thea de Chardin. Het blijft zich eeuwig openbaren, eeuwig nieuw. Ook wat wij meemaken met ontmoeting met christendom en boeddhisme. Het is een nieuwe openbaring, een nieuwe vonk. En ook als wij met deze teksten in aanraking komen en ontdekken dat die ook in het Westen leven. Allebei. Dat is vernieuwing. Nou, ik hoop alleen maar dat als wij die tekst zingen, dat die niet langer op afstand blijft. Dat het iets is waar wij ieder op zijn eigen manier maar van moeten ontdekken, wat betekent het voor mij? Ik heb in mijn boek, wat nou uitkomt, heel veel van die citaten uit literatuur, allemaal verschillend. En de een zal dit mooi vinden, de ander dat. Dat moet ook zo. Het zal iets unieks moeten zijn. Ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen en laten zien hoe het mij geraakt heeft. Wij kunnen het met z'n allen zingen en voor de rest moeten wij het overlaten aan wat ons ieder op een unieke manier daarover in ons hart en in de stilte geopenbaard wordt. Wij gaan terug de stilte.